11, vers 17 tot en met 34. De apostel Paulus schrijft het volgende. Nu ik u toch aanwijzingen geef, ik kan u niet prijzen om uw samenkomsten. Die doen meer kwaad dan goed. Om te beginnen, ik hoor dat u bij uw samenkomsten in de gemeente partijen vormt. En tot zekere hoogte geloof ik dat ook. Het is onvermijdelijk dat er partijvorming onder u is, zodat duidelijk wordt wie van u betrouwbaar is. Alleen u komt niet samen om de maaltijd van de Heer te vieren. Van wat u hebt meegebracht, eet u alleen zelf, zodat de een honger heeft en de ander dronken is. Hebt u soms geen eigen huis waar u kunt eten en drinken? Of veracht u de gemeente van God en wilt u de armen onder u vernederen? Wat moet ik hierover zeggen? Moet ik u soms prijzen? Dat doe ik in geen geval. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doet het telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doet dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer jullie dit brood eten en uit de beker drinken, verkondigen jullie de dood van de Heer totdat hij komt. Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. En daarom zijn er onder u vele zwakke en zieke mensen, en zijn er vele onder u gestorven. Als we onszelf zouden toetsen, zouden we niet worden veroordeeld. Maar nu velt de Heer zijn oordeel over ons, en wijst hij ons terecht, omdat we niet samen met de wereld zullen worden veroordeeld. Daarom, broeders en zusters, wees gastvrij voor elkaar wanneer u samenkomt voor de maaltijd. Wie honger heeft, kan beter thuis eten. Dan leiden uw samenkomsten tenminste niet tot uw veroordeling. De overige zaken zal ik regelen wanneer ik kom. Zo gezegd, we vieren vandaag het avondmaal. Het zal vanmorgen iets anders gaan als anders. We hebben een tijd geleden met de zondagschool samen een goed gesprek gehad. En daaruit is voortgekomen dat we de oudste groep van de kinderen wat meer willen voorbereiden als ze straks ook naar de grote dienst gaan, als de zondagschool afgelopen is en ze ook naar het voortgezet onderwijs gaat. Dus dat gebeurt op de zondagschool. En als onderdeel daarvan zal de oudste groep straks ook bij het avondmaal naar binnen komen en zal ook een stuk van het avondmaal meemaken. En zullen ze ook bij worden gepraat door de zondagschoolleiding. Dus dan weten jullie daar ook van waarom opeens de kinderen bijkomen, gewoon ook een stuk onderwijs, ook hen daarin te helpen en te begeleiden. En daarom leek het me ook goed om vanmorgen ook hier met ons met elkaar ook nog eens een keer weer eens rondom het avondmaal ook bij stil te staan in deze dienst. En daarom ook het gedeelte net gelezen uit de Korintiërsbrief uit 1 Korintiërs hoofdstuk 11. Want elke maand vieren we weer het heilig avondmaal met elkaar. Maar waarom? En wat betekent dat nou voor mij, voor ons als gemeente, voor als christenheid met elkaar? Misschien komt als eerste bij je op dat we meteen heel snel zeggen, we doen het omdat het een opdracht van de Heer is. En dat klopt. De Heer heeft ons die opdracht gegeven. Toen hij het laatste avondmaal deed, je kunt dat teruglezen in het Lucas evangelie, die zegt van dat we dat steeds weer opnieuw moeten doen om aan hem te gedenken. Het is een opdracht van de Heer. En het is heel goed om dat ook in gehoorzaamheid te doen. Als de Heer Jezus ons ding opdraagt, is het goed om daar gehoorzaam te zijn. En dat doen we ook. En toch is er meer. Als we het alleen uit gehoorzaamheid zouden doen, dan zou het toch nog vrij leeg zijn. Het is meer dan alleen maar gehoorzaamheid. Die grote opdracht van Jezus lees je inderdaad in het Lucas-evangelie. Op een moment vlak voor zijn kruisiging En het moet grote indruk gemaakt hebben. Die woorden die Jezus daar zijn, die moeten diep binnengekomen zijn bij de apostelen. Want we lezen rondom het avondmaal eigenlijk niet zo heel veel in de evangelie, maar daar wel. En de Heilige Geest moet het ook de eerste gemeente steeds weer opgewezen hebben. Want als we dan in het Nieuwe Testament zien dat de eerste gemeentes ontstaan, dan zien we dat doop en avondmaal er ook meteen bij horen en onlosmakelijk er ook aan vastzitten. Als we op de eerste Pinksterdag zien dat de gemeente ontstaat na die zeer indrukwekkende toespraak van Petrus, lange toespraak, maar ook behoorlijk confronterende boodschap, en mensen tot bekering komen en vragen wat moeten we doen, dan zien we dat er duizenden mensen gedoopt worden. En ze komen niet alleen tot geloof en laten zich dopen, maar wat leest dan over hen? Ze blijven bij het onderwijs van de apostelen en breken het brood. Andere woorden voor het heilige avondmaal. Ze kwamen bij elkaar om zich te laten onderwijzen, om zich steeds weer te en ze braken het brood met elkaar in gedachten wat Jezus voor hen gedaan heeft. Het heilige avondmaal is een belangrijk onderdeel van de gemeente. Is het nou gewoon een van de dingen die de kerk, die de gemeente aanbiedt? Misschien om aan te nemen, of misschien ook niet, want zo zijn we tegenwoordig ingesteld. Hè? Iedereen pakt dat waar hij net zin in heeft of niet. Nee, het is niet zomaar iets wat de gemeente aanbiedt. Als we het avondmaal vieren, of als mensen op hun geloof gedoopt worden. Weet je, iedereen is welkom in de kerk. Of je al jaren elke zondag naar de kerk komt, of misschien vanmorgen wel voor het eerst bent. Of je al heel lang gelovig bent, of misschien nog zoekend, twijfelend bent, of nog niet gelovig. Je bent welkom in de kerk. Of je heel veel goede dingen gedaan hebt, maar ook als de afgelopen week weer helemaal misgegaan is, je bent welkom in de kerk. Iedereen is welkom. Welkom in de dienst. Iedereen mag meezingen, iedereen mag meebidden, samen luisteren, samen ontmoeten, samen koffie. Maar bij avondmaal en doop is dat anders. En in de goede zin van het woord is het niet zomaar voor iedereen. Wel, iedereen is welkom, maar niet onvoorwaardelijk. Je zou kunnen zeggen, bij doop en avondmaal gaat er iets aan vooraf. Wie zich laat dopen en avondmaal viert, die beleidt dat niet hij de basis in zijn leven, maar dat Christus in zijn leven heerst. En dat geloof niet alleen iets religieus is, maar een relatie is met God. Daar is iets tussen jou en God gebeurd en je wil je leven helemaal aan hem wijden. Je wil een discipel van hem zijn. Dat is niet onvoorwaardelijk. En soms staan we daar heel lang bij stil, waardoor we denken dat het geloof alleen iets verticaals is tussen jou en God. Want God heeft toch mijn liefde gegeven? Ik heb daarop geantwoord, hij is in mijn leven gekomen. Maar geloven is nooit alleen maar verticaal, geloof is verticaal en tegelijkertijd horizontaal. Want als we het geloof ontvangen van boven, is het vaak ook door mensen om ons heen die dat hebben doorgegeven. Denk maar eens na voor jezelf. Hoeveel mensen zijn er in je leven geweest die iets van Jezus hebben laten zien? Misschien je ouders, misschien een broer of een zus, misschien wel je kinderen, misschien een dominee, misschien een goede vriend, een buur of wat dan ook. Er zijn altijd mensen om je heen geweest die iets van Jezus hebben laten zien. Het geloof ontvangen van boven. En het verbindt ons met boven. Maar tegelijkertijd ook met elkaar. We hebben de afgelopen seizoen ook bij de Johannesbrief stilgestaan en dan werd het eigenlijk ook zo duidelijk. Je kan eigenlijk niet zeggen dat je met God verbonden bent en niet met elkaar. Als je tot geloof bent gekomen, dan ben je met Jezus verbonden, maar ook met elkaar. Het geloof schenkt vergeving, dat mogen we ontvangen, maar ook zodat wij vergeving kunnen schenken. Dat hoort bij elkaar. Als we het onze Vader met elkaar bidden, wordt dat ook altijd uitgesproken. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En het gaat soms met moeite en met pijn en met hobbels, dat weet ik allemaal wel. Maar het hoort erbij. Als we geloven in God mogen we de zegen ontvangen van God. Maar ook om die zegen uit te delen. Het kan nooit zo zijn dat je hier in de dienst zit en aan het eind van de dienst het fijn vindt om de zegen van God te ontvangen en naar huis gaat en denkt van, nou dat is lekker voor mezelf. Als we de zegen van God ontvangen is het altijd ook om thuis op de plek waar we zijn of op ons werk, maar om die zegen ook uit te delen. Natuurlijk weten we dat het soms moeilijk is en lastig en je erover struikelt. Maar het gaat om het basisprincipe. Geloof heeft altijd iets met boven te maken, dat als eerste, maar is ook altijd verbonden met elkaar. Geloof is dus nooit alleen iets persoonlijks, maar juist ook altijd iets gemeenschappelijks. En dat is maar goed ook. Weet je, als ik alleen in mijn eentje zou geloven en jullie niet zou hebben, zou ik op een dwaalspoor terechtkomen. Ik heb jullie nodig in mijn geloof. En andersom ook. Als ik altijd alleen maar voor mezelf uit mijn Bijbel lees en een conclusie uittrek, dan mis ik de input van jullie. Ik kan soms op de jovel zitten en dan lezen we iets met elkaar en dan zeg ik iets. En zegt iemand, de ander van de jongvolwassenen zegt er iets over. Dan denk ik, oh ja, misschien moet ook nog over nadenken. En hoe zit dat dan? Of misschien moet ik daar iets in bijsturen. Of op een andere kring, of op een gesprek wat bij de inloop hebben, wat dan ook. We hebben elkaar nodig. Geloof nooit alleen iets verticaals, maar ook horizontaal. Het is niet alleen iets persoonlijks, maar juist ook iets gemeenschappelijks. En dat vinden ze mooi, doop en avondmaal komen daar eigenlijk, pas daar helemaal bij. Doop en avondmaal vier dan ook niet in je eentje in de badkuip of in je eentje achter een tafeltje bij je ontbijt. Had Jezus ook voor kunnen kiezen. Jezus had tegen ons kunnen zeggen, weet je, ik wil dat je tot geloof komt. Ga naar je badkuip of naar het meertje om de hoek. Doop jezelf onder en je bent een volgeling van mij. Of als je dan toch toevallig in je eentje aan het eten bent, neem een stukje brood en denk ermee. Maar zo heeft hij het niet aan ons gegeven. Doop en avondmaal vier in de gemeenschap van christenen waarmee je verbonden bent. Waarmee je ook de verbondenheid laat uitdrukken. En daarom is het altijd zo'n feest. Ik ben er nooit bij een doopdienst geweest dat iedereen treurig was of zo. Het is een feest. Met avondmaal vinden we dat soms wat lastig, maar het is ook een feest. En daarom doen we het ook, we vieren het heilige avondmaal met elkaar. En daarmee laten we zien dat we elkaar verbonden zijn. Omdat je in de gemeente gedoopt wordt en daarmee voor elkaar verantwoordelijk bent. En elkaar verbonden bent. Het is een getuigenis van wat God doet. En in de gemeenschap word je geholpen om bij het onderwijs van de apostelen te blijven. En te onderhouden wat Jezus ons onderwezen heeft. Dat kan je niet alleen. Daar hebben we elkaar voor nodig. Of je nou een master bent in de theologie, of misschien alleen maar een lagere school of nog minder hebt. We hebben elkaar nodig. Je eet en drinkt niet voor jezelf, maar je geeft het brood en de beker van de vergeving aan elkaar door. Het is niet alleen maar ontvangen, maar het is ook verkondigen. Je verkondigt het daarmee ook aan elkaar. Een paar weken geleden hoorde ik een katholieke priester hierover spreken en hij zei, zijn doop en avondmaal nu onderdelen van de kerk of vormen ze de kerk? En daar moest ik over nadenken. Zijn doop en avondmaal onderdelen van de kerk of vormen ze de kerk? Ik moet je zeggen, die laatste woorden bleven met mij wel hangen. En hoe meer ik voor mezelf erover nadenk, en als ik het mis heb, dan moet hij me maar naar de dienst erover aanspreken. Hoe meer ik erover nadenk, is het laatste volgens mij waar. Doop en avondmaal, door doop en avondmaal wordt de gemeente gevormd. Waarom dan? Niet alleen omdat Jezus zelf die opdracht geeft. Maar het zijn de twee meest concrete handelingen in de kerk waarin we elkaar herkennen als broeders en zusters. Ik zeg niet dat we daarbij elkaar niet ook kunnen herkennen, maar het zijn de meest concrete momenten. Want we dopen niet zomaar iemand. Maar we dopen iemand waarin we het geloof erkend hebben. En ik kan u zeggen, de afgelopen tijd hebben we daar meer bij stilgestaan als anders. Dat we het regelmatig ook hebben moeten verantwoorden richting de IND. Dat we niet zomaar iemand hebben gedoopt, maar er uitvoerig over hebben gesproken. dat we het als gemeente erkend hebben en dat we het daar juist in herkennen. Dat is ook de reden waarom we bijvoorbeeld vragen aan de gasten die aan het avondmaal deelnemen om zich kenbaar te maken. Omdat we niet anoniem het avondmaal vieren, maar omdat we als broeders en zusters met elkaar avondmaal vieren. En we vinden het geweldig fijn als gasten ook avondmaal vieren, maar we willen elkaar ook herkennen als broeders en zusters. En daarin is het een feest. We willen elkaar herkennen. Een feestelijk moment. Wauw. Dus ook jij bent mijn broer of zuster. Niet individueel, maar gemeenschappelijk. Misschien is dat niet altijd makkelijk in onze tijd die zo geïndividualiseerd is. Maar in die zin zijn we op een goede manier geroepen om anders te zijn. Niet individualistisch, maar gezamenlijk. Dat is niet alleen een probleem voor ons anno 2017, maar ook in die eerste eeuw na Christus. Misschien is individualisatie wel een van de grootste problemen in Korinthe. Men leeft voor zichzelf. In groepjes, partijen. Men wacht niet op elkaar. Maar ziet niet naar elkaar om en leeft voor zichzelf. En Paulus schrijft er zeer uitvoerig over in deze eerste brief aan de gemeente in Korinthe. En Paulus is daarin ook heel praktisch. Hij zegt, het avondmaal is een gedachtenismaal. Je maaltijden eet je maar thuis. En hij zei dat expliciet tegen hen. Omdat de rijke mensen waren zich helemaal... Ik had het meestal niet zo'n net woord gebruikt. Vol eten. Je weet echt wat ik bedoel. En vol drinken. En ze eigenlijk laveloos daar liggen. En als de armen van hun werk komen, is er niets meer. Hij zegt, het is gedachtenismaal. Die maaltijd eet je maar thuis. Maar hier in de kerk wachten we op elkaar. Ik vind het wel jammer. In de NBV-vertaling is dat weggevallen door de vertaling in vers 33. Er staat een nieuwe bijvertaling, wees gastvrij, maar... De oude vertaling kunt u toch terugvinden, daar staat wacht op elkaar. Dat is mooi. Wacht op elkaar. En hier in de gemeente proberen we het ook letterlijk te doen bij het brood. Dat we zeggen, nou, als we het brood uitdelen, we wachten op elkaar totdat iedereen heeft en dan nemen we het gemeenschappelijk. En misschien zou het in de toekomst ook nog wel op een andere manier ingevuld moeten worden. Ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken, maar ik weet niet hoe onze zondag zich verder zal ontwikkelen qua werkdruk en dergelijke. Misschien zou het best wel eens kunnen zijn dat we in de toekomst op een ander moment het heilige avondmaal met elkaar moeten vieren, zodat we het echt met elkaar kunnen doen en elkaar op elkaar moeten kunnen wachten. Dan moeten we elke keer weer naar kijken van hoe kunnen we dat nou in uitvoering doen, dat we het met elkaar kunnen doen. Maar nu kunnen we dat op zondagmorgen doen. We wachten op elkaar. We geven het aan elkaar door. En we verkondigen het aan elkaar. Doop en avondmaal gemeente vormend. Kun je dat wel zo zeggen? Is dat inderdaad zo sterk met de gemeente verbonden? Laten we verder naar de tekst kijken. Paulus spreekt in dit gedeelte uitvoerig over de misstanden die er zijn in de gemeente. En voor al die misstanden wil ik niet zo heel veel over zeggen. Maar het is opmerkelijk wat hij in vers 22 zegt. En als u de Bijbel bij heeft en nog open heeft, moet u maar naar kijken. In vers 22 lezen, door hun gedrag minachten ze de gemeente van God. Want dat is nogal wat hij zegt. De gemeente is niet zomaar een clubje of een vereniging. De gemeente is van Jezus Christus, het is zijn lichaam. Dus minacht je de gemeente, dan minacht je ook daarmee Jezus Christus. Dat is opmerkelijk. Want niet de kerk of de gemeente, maar een paar arme mensen worden tekort gedaan. En Paulus trekt die lijn door, zegt, als je deze arme mensen in de gemeente tekort doet, daarmee doe je de kerk tekort en daarmee doe je Jezus Christus tekort. En dat geldt natuurlijk ook voor alle andere dingen. Als we elkaar minachten, als we de dingen niet goed doen, dan is het niet alleen iets voor jezelf of tegen de ander, maar is het ook tegen de kerk en tegen God. Als wij als christenen zondigen, dan heeft dat niet alleen iets met onszelf te maken. Dat is individualisme. Inderdaad, we beschadigen onszelf. Maar we beschadigen ook de ander. We beschadigen de kerk. en we beschadigen Jezus Christus. En misschien is dat bij de ene ding duidelijk als bij de andere. We kunnen zich allemaal voorbeelden noemen die ook niet alleen voor armen gaat. Dat je zegt, nou, dat klopt inderdaad. Als ik als voorganger vloekend door de stad heen zou lopen, dan is dat niet alleen tegen mezelf zondig, maar ook tegen God, maar waarschijnlijk ook de gemeente. En dan kom ik iemand van, is dat nou die voorganger van de baptistengemeente? Dat kan toch niet, wat raar. Je beschadigt ook de gemeente en God ermee. Zo kan je dat voor heel veel andere dingen ook zo noemen. We beschadigen onszelf, de ander, de kerk en Jezus Christus. En heel vaak ook nog het beeld van de kerk naar de buitenwereld. En zeker in de afgelopen tijd rondom misbruik is dat heel veel gebeurd. In vers 30 komt Paulus er nog een keer op terug. In de gemeente van Korinthe zijn er veel zieken en sterven veel mensen in de gemeente, zegt hij. En Paulus legt hier zelfs een verband. Dit gebeurt omdat je aan de ene kant het heilige avondmaal viert en tegelijkertijd niet in verbondenheid leeft. Wow, dat klinkt heftig. Wij denken soms, dat is toch maar een optieverbondenheid. Nee, dat is geen optie. En Paulus maakt nog concreter. Als je dat zo doet, dan kan het gevolgen hebben in de gemeente. Kunnen er meer ziekten komen? Kunnen meer mensen daardoor komen te sterven? Dat klinkt zo heftig dat sommige mensen denken, ja, moet ik dan toch eerst iets doen om deel te hebben aan doop en avond? Moet ik dan eerst een soort heilige zijn? Een superchristen of wat dan ook? Nee, gelukkig niet. En zoals we straks ook met elkaar gaan zingen, genade alleen is genoeg. Wat Jezus voor ons gedaan heeft, is genoeg. En eigenlijk zien we dat hier ook terug. Als Jezus het brood breekt en de beker doorgeeft, zegt Jezus, dit is mijn nieuwe verbond. Lees maar vers 25. Dat gaat dan terug op Jeremia 31, vers 31. Het is het nieuwe verbond dat Jezus geeft. En verbond, dat klinkt als een contract. En normaal gesproken, als we een contract afsluiten, dan is het zo dat je eerst onderhandeld hebt. Jij doet dit voor mij en ik doe dat voor jou. En dan komen we tot een soort compromis en dan sluit je een contract. Als je een auto koopt, of als je een baan aanneemt, of wat voor contract dan ook. En dan heb je een gezamenlijke verantwoordelijkheid daarvoor. Maar bij een verbond van God is dat heel anders. Dat zien we hier, maar dat zie je ook al in het Oude Testament terug. Als God het oude verbond sluit met Abraham, dan laat hij in een diepe slaap komen en gaat God als een vuurfakkel over die weg heen en sluit het verbond. Waarmee tegen Abraham, voor ons ligt dat wat ver weg, maar tegen Abraham eigenlijk zegt van, ik weet wel dat jij niet aan dat verbond kan houden. Dan we sluiten samen dat verbond, maar ik draag de verantwoordelijkheid ervoor. Hetzelfde doet Jezus eigenlijk hier in het Nieuwe Testament. Hij sluit een nieuw verbond met ons. En zometeen als we het brood eten en uit de beker drinken, is dat een teken van het verbond. En wat kan jij, wat kan u, wat kan ik eraan bijdragen? Niks. Hij heeft het voor ons helemaal gedaan. God gaat met ons een verbond aan. Een genadeverbond. En het is Jezus lichaam voor ons. Alles wat verkeerd ging afgelopen maand, afgelopen week, vanmorgen, daarvan mag je weten dat het vergeven is. Maar dat betekent niet dat je erop los kan leven of wat dan ook. Juist omdat hij dat zo onvoorwaardelijk voor ons heeft gegeven, heeft die genade heel veel gevolgen. Een verlangen naar levensheiliging, Christus volgen, ik wil zijn discipel zijn, ik wil hem navolgen. Ik weet dat het met vallen en opstaan gaat. Ik weet waarschijnlijk nu alweer dat ik dinsdag of donderdag of vrijdag me weer aan diezelfde steen stoot. Waar ik me zo vaak aan gestoot. Maar mijn verlangen is het echt om achter hem aan te gaan. En meer en meer op hem te gaan lijken. Een verlangen dat het zondig in ons mag afsterven. En geen leven alsof het er niet toe doet wat ik doe. En dan komt Paulus nog een keer terug op die gevolgen. De armen in de gemeente werden vernederd. Tekort gedaan. Daarmee beschadigen ze zichzelf. De armen, de gemeente, de kerk. Maar nu zegt Paulus nog iets. Jullie bezondigen je aan het lichaam en het bloed van de Heer. Het eerst nog indirect, was zegt dit hier heel direct. Als je dat zo doet, dan bezondig je aan het lichaam en het bloed van de Heer. Je maakt je ook schuldig tegenover Jezus. En dat moeten we niet verkeerd opvatten. Paulus wil ons niet bang maken voor het avondmaal, zoals sommigen dat wel eens proberen uit te leggen. Maar wil hij ons laten zien dat het iets bijzonders is. En dat het zijn uitwerking moet hebben in de gemeente en in ons leven en in mijn leven. Hoe kan je nu onderdelen van het lichaam verwaarlozen? Terwijl je van het brood eet en uit de beker drinkt van het lichaam van Christus. En als we daarover spreken, wordt vaak alleen maar op die ernst de nadruk gelegd. Je moet er goed over nadenken. Kan je wel aan het avondmaal doen? Maar het tegenovergestelde is natuurlijk ook waar. Als we God gehoorzaam zijn, zal het ook positief effect hebben. Als we op elkaar wachten. Als we naar elkaar omkijken. Als we leven in gehoorzaamheid, als een discipel. Dan komt God tot zijn eer in ons leven. En zijn we meer zoals Christus ons geschapen heeft. Dan wordt die ander niet veracht, maar geëerd. En Christus en de gemeente. De arme of wie dan ook wordt geholpen zo Christus te dienen. Als we dat doen, dan eren we de gemeente Gods en zal hij meer zichtbaar zijn. In Handelingen 2, vers 43 tot 47, lees ook welke gevolgen het dan heeft. Ik wil dat nog met u lezen. Het gaat ook over die eerste gemeente. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en ze hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel. Braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijd in de geest van eenvoud en van vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. En de Heer breidde een aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Als je het lichaam onteert, heeft het zijn gevolgen. Maar als je het lichaam eert, heeft het ook zijn gevolgen. De mensen stonden in de gunst bij het volk. En de Heer breidde het aantal mensen uit. Christus en zijn kerk wordt daarmee zichtbaar. En daarmee eren we ook Christus. Als we dus het heilige avondmaal met elkaar vieren zometeen, dan verkondigen wij de dood van Jezus Christus. We verkondigen het nieuwe verbond dat Jezus eenzijdig met ons gesloten heeft. En vanuit het nieuwe verbond mogen we leven tot eer van Hem. Wat een zegen. Om het avond met elkaar te mogen vieren. Bij Hem te mogen zijn. Amen.